Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik had het wel het idee dat het liefkozend was.
Ja, nou, en bij Wessel zit de emotie nog aan, zei jij. Nou, oh, dat mag dus niet. Dus,
daar
dus,
ga je weer, dus, daar ga je weer. We gaan...
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air was such a wonder.
Welkom iedereen bij aflevering 130 van de Hartgras podcast. Toch even een momentje, rond getal, is altijd fijn. Ik kom als laatst bij jou, Danielle, want jij moet nog een beetje bijkomen. We beginnen eventjes met Wessel Penning, met een nieuw kapsel. Fijn dat je er bent.
Oh, was ik me niet van bewust. Maar is dat zo?
Stuk korter toch dan voor het seizoen?
Ja, fris het nieuwe seizoen in.
Oké, okay, maar dan heeft Kappen niet gedaan wat ik wilde. Want ik wilde het sowieso altijd.
Zeg jij dat dan als je daar
ja,
zit?
Jij weet toch altijd wel hoe het moet. Ik weet nooit hoe ik dat moet omschrijven. Maar het is dus anders geworden.
Ja, het is een stuk korter aan de zijkant.
Oké.
Helemaal fris voor het nieuwe seizoen inderdaad. Suze van Kleef. De hardst werkende vrouw in de showbiz, in de voetbalshowbiz, denk ik.
Nou, Leon de Stendler, die wil ik daar ook nog wel even bij noemen. Wij samen hebben een mooie maand gehad. Een lange, intensieve maand.
Ja. Gisteren de finale gaan we het ook over hebben. Het WK voetbal voor vrouwen, zeg ik heel eventjes bij. En daarna zeggen we dat niet meer.
Waarom zeg je dat erbij?
Nou ja, omdat het voor mij, ik ervaar het nog steeds wel zo.
Ja, als je zegt WK voetbal 2023, denk dat iedereen wel weet dat het in Australië en Nieuw-Zeeland was.
Het WK voetbal wat net gespeeld is. Denkt er dan iemand, het gaat over Qatar.
Is niet zo
hoe ging dat ook alweer?
Dit was zo'n sympathiek gebaar van Frank. En nu wordt hij toch weer
alsnog, ik denk, ik zeg het er één keer nog bij voor de oude luisteraars. En
dan, nee, mag.
En Danielle Clivon dus.
Yes, hij, ik ben er.
In het hipste voetbalshirt van de Nederlandse... Van de internationale voetbalmarkt.
Venezia. Ja, mooi zwart.
Echt
met
mooi.
Gouden accenten. Ik wilde eigenlijk met lange mouwen. Ik ben op dit moment heel blij dat ik korte mouwen heb. Ik heb het snik heet. Maar ja, echt een supermooi shirt. Wat er voor de rest met die club gebeurt, dat is wat minder. Stond vorig jaar echt een heel mooi stuk in de Volkskrant over. Een achtergrondartikel over de vercommercialisering van de club. En hoe de harde kern, de trouwe achterban daarmee omgaat. En je ziet het eigenlijk bij heel veel andere Italiaanse clubs. Ik denk een volgtip op Twitter, op X... is Wesley Mack. Die heeft ook een draadje van gemaakt met alle voetbalshirts, maar ook de manier waarop het nu gepresenteerd wordt. Het wordt meer gepresenteerd met voetballers, maar gewoon echt modellen die de shirtjes en de nieuwe tenues showcase. Dus het is wel echt een schifting dat ze meer op het commerciële gaan. Ik ga er heel graag in mee.
Ik wou net zeggen,
je bent wel ingetuind.
Het zijn mooie shirts. Ja, heel heb mooi. Ik heel weinig met Venezia, moet ik wel eerlijk zijn, maar ik vind het shirt zo mooi.
Maar hier ben je ook naar op zoek gegaan. Ik bedoel, het was niet makkelijk. Ook.
En het feit dat Poggi achterop staat, de cultheld, de topscorer van Venezia, dat geeft nog wel iets extra's, dat het niet zomaar een fashion statement is, want er zit nog een verhaal achter. En Via Vinted, mag dat? Is dat reclame?
Mag.
Het is zit hier in een commerciële podcast.
Dus. Voor de mensen die alleen maar luisteren, het is een zwart shirt met een gouden veder op de linkerborst en een kappa teken op de rechterborst, denk ik. En dan... groen-oranje strepen op de schouders.
Een mooi kraagje.
Heel mooi. Echt een Italiaans kraagje. Te gek.
Ja, dat kunnen die Italianen wel goed.
Ja, heel goed. Eredivisie beginnen? Of WK voetbal beginnen? Of waar zitten jullie het hart het meest vol van? Kijk toch even naar Wessel. De winnaar van vorig jaar hè, aan deze tafel. Met,
Nou, ik vind die na jouw eerste sympathieke gebaar in de uitzending... dat niet direct op waarde werd geschat... vind ik dat het raar zou zijn als we nu niet met het WK voetbal zouden beginnen. Dus daar is gisteren de finale van gespeeld.
Ik zal even mijn app naar Suze fonetisch uitdrukken. No!
Omdat Spanje won in plaats van Engeland.
Net toen Spanje scoorde.
Ja. Ah. Je begon al vroeg met
treuren.
Maar hoeveel appjes krijg je tijdens de uitzending?
Ik heb me net mijn excuses aangeboden dat ik niks heb teruggestuurd. Want normaal is er een paar, maar bij zo'n finale dan zit iedereen er wel wel in. En het is denk ik voor veel mensen natuurlijk ook de afsluiter van zo'n maand. Dus veel mensen zaten zich er op WhatsApp tegenaan te bemoeien. Dus dat was gezellig. Maar daar had ik op dat moment even niet zo heel veel tijd voor.
Jij was bezig met de finale presenteren, ja. De analyses begeleiden. En jij bent wel, nadat Nederlands elftal eruit is gegaan, een beetje het gezicht geworden samen met Leon Stendler van voor Nederland daar in Australië en Nieuw-Zeland. Dus
ik heb de laatste week gewoon de uitzendingen allemaal gedaan. Dus dan doe je de halve finales en de wedstrijd om derde, vierde plek en de finale. En ja, dat zijn natuurlijk uiteindelijk de belangrijkste wedstrijden naast de wedstrijden van Oranje. Dus dat was heel leuk, want het was een echt geweldige eindfase ook. Dus ik heb de wedstrijd halve finale Engeland-Australië nog gezien deze week. Ik was hem alweer bijna vergeten toen ik daarover na zat te denken. Het was gewoon geweldig qua niveau en qua intensiteit en qua sfeer ook. En nou ja, die goal van Sam Kerr, dat was op alle vlakken een geweldig moment, omdat het natuurlijk een hele belangrijke goal was. Het was een doelpunt voor het thuisland. Het was een doelpunt van Sam Kerr, de vrouw die het gezicht van dit WK had moeten zijn in haar eigen land en geblesseerd raakte net voor de eerste wedstrijd. Dus daar zat zoveel in en er kwam een geluid los in dat stadion. Dat heb ik denk ik nog nooit gehoord bij een vrouwenvoetbalwedstrijd. Omdat er dus 80.000 mensen zaten die vol in dat toernooi zaten en voor hun eigen land juichte en voor Sam Kerr juichte. Ik bedoel, dat is gewoon zo'n absolute ster in dat land. Dus voordat de finale begon was het al een geweldige week. En gisteren...
Jammer hè, dat ze dan vierde zijn geworden uit Australië. Omdat ze zo goed gingen. Ze waren niet per se de grootste favoriet. En ze groeiden in dat toernooi. Ja. Iedereen werd helemaal lijp met de Matildas. En uiteindelijk dan superknap, halve finale. Maar dan vierde, had je ze nog de derde plek gegeven.
Maar die coach die zei, we won more than a medal.
Absoluut.
Dus eigenlijk blijft dat altijd wel.
Het gaat in het vrouwenvoetbal ook vaak over het woord legacy. En het veranderen van society, maatschappij. En dat is daar gebeurd. Dus natuurlijk hoop je dat je dat kan afsluiten met een bronzen medaille. Iets tastbaars. Ja. Maar er is meteen de volgende dag door de premier, die natuurlijk ook lekker op de bandwagon is gesprongen, $200 miljoen beloofd voor meisjes- en vrouwensport. En in het algemeen, maar in het bijzonder dus voor voetbal. En dat is wat je teweeg brengt. Dus uiteindelijk, ja, als je die wedstrijd zag, ze waren ook helemaal kapot. Waren gewoon leeggelopen. He, je hebt denk ik zo met zo'n halve finale zo met je krachten gesmeten. Ja. Dat het was gewoon wel klaar.
En Engeland deed het weer goed met Serena Wiegman aan het roer. Uiteindelijk dus in de finale. Waar lag het aan? Waar ging het mis voor Engeland en Serena Wiegman?
Ik denk dat Serena Wiegman zelf de beste analyse was. Spanje was gewoon beter.
Ik hoorde een interview vanochtend inderdaad. Terwijl de Spanjaarden op de achtergrond aan het juichen waren, moest zij een interview geven dat ze verloren hadden. Maar wel inderdaad terecht.
Ja, dat was uiteindelijk, als je die finale bekeek, dan was het allergrootste deel van de wedstrijd was Spanje gewoon, ja, zoals het je hoopt dat Spanje voetbalt. Geweldig.
Maar hoe dan? Hoe kunnen zij zo goed zijn?
Want ze zijn natuurlijk echt al jaren goed.
Ja, maar de helft was niet mee.
Onder de 19 zijn ze al
wereldkampioen.
En dit team, laten we eerlijk zijn, is net als het mannenelftal wat toen tijd uit Barcelona en Madrid bestond. Dat is hetzelfde met dit team. En die spelen dus niet alleen maar op nationaal niveau samen, maar ook op in de nationale competities, die weten hoe ze samen moeten spelen. En ondanks...
Ze zijn allemaal samen opgeleid, ook in de jeugdopleiding van Barcelona. Dus ze zijn allemaal met een bepaalde speelstijl opgegroeid. En dat zie je gewoon. De snelheid waar die in die bal rondgaat. Het gemak, het één keer raken, de driehoekjes. Door de lucht, driehoekjes, Hermoso. Ik bedoel, ben je gek geworden?
Nou. Ik vind ook het doelpunt, iedereen denkt gewoon een goal, diagonaal schot. Maar dat doelpunt dat nu gemaakt wordt, is echt zo'n doelpunt van de top. Want dat zijn goals die je denk ik pas ook sinds een jaar of 5 tot 10 in het internationale mannenvoetbal ziet.
Wat zag je dan?
Die bal die moet je zo inschieten dat hij in het zijnetje komt met bijna een centimeter naast de paal. Ja. Want anders heeft de keeper hem. Lange keeper. Mm-hmm. Die reikwijdte van de keeper is enorm. Maar als je zo'n bal scoren, dat is zo moeilijk. Want je moet hard schieten. En hij moet precies. Dus echte sterren leggen een bal altijd precies in het zijnetje. En dat zijn we normaal gaan vinden. Maar het is niet normaal. Dat kan bijna niet. En daarom, dit was niet zomaar een... Kijk, die beslissende penalty, daar had je het nog over.
Van Paraluelo.
De beslissende penalty van Frankrijk tegen... Ja.
Australië.
Die was slecht. Slecht ingenomen. Een meter naast de keeper. Ja. Dus dan zie je nog wel, ik weet ook nog eens dat, dat Nederland zelf al met die Anouk, hoe heette die ook alweer?
Anouk Hoogelein.
Ja, die scoorde ook ooit een winnende penalty op het EK. Het sloeg nergens op, de slechte penalty. Ja, was er, dus die penalty-serie zag je nog soms het gebrek aan kwaliteit, vond ik. Hoewel mannen natuurlijk ook slechte penalties kunnen
nemen. Ik wou net zeggen.
Maar deze goal, die stond echt voor pure techniek en pure klasse. Van gewoon maar linksback, hè?
Ja. Dus nee, op het moment dat zij die bal raakt, dan weet je...
Gewoon maar linksback die gewoon echt veel scoort. Ja, echt bizar. En niet bang is om die druk en die weg naar voren te vinden.
Nee.
Omdat ze weet dat het daarachter ook gewoon wordt opgevangen. Hoe dat Spaanse elftal samenspeelt. Ik heb echt een hekel aan het Spaanse elftal. Echt vanaf het begin al.
Maar waarom? Dat ik is vind toch het ultieme voetbal?
Ik vind het gewoon geen leuk team. Want als ze missen... Zeven hele belangrijke, meer dan zeven trouwens, maar zeven hebben zich nooit meer terug aangemeld. Daarvan hebben 80 van de 15 die eerst tegen de coach waren, tegen de bond, hebben zeven zich nooit meer aangemeld. Van die 8 die zich wel weer hebben aangemeld, zijn maar 3 opgeroepen. Paredes, de aanvoerdersband, is afgenomen. Er gebeurt heel veel daar. Maar ze hebben dus, net als Manchester City, gewoon 2 basis 11 die even goed zijn. Ze zijn met hun B-elftal in principe wereldkampioen geworden op fenomenale wijze, want... Die wedstrijd tegen Japan vond ik geweldig, 4-0 eraf gegaan.
En jij zat te smullen.
Ik dacht, yes, klaar, weg met die Spanjaarden. Maar bijvoorbeeld tegen Nederland was echt, oh mijn god, Spanje, het spijt me. Ik kende je zo niet. Wat is dit? En dat is het Spaanse voetbal. En dat hebben ze gisteren ook echt tentoongesteld. Dat ik enerzijds had ik eeuw. En anderzijds kan je niet anders dan ervan genieten.
Maar je houdt toch van voetbal? Je houdt toch altijd van...
Ja, maar ik heb altijd al iets tegen Spanje gehad. Of het nou mannen of vrouwen zijn.
Maar ook
ook tegen Barcelona met de Champions League.
Is dit een journalistiek programma of is dit satire?
Satire.
Maar hoe...
Opinie.
Wat zijn de... Zou Nederland...
Ik heet wel Spanjaarden.
Precies. Je krijgt er warm van.
Nationale elftallen.
Het zijn ook Spaanse temperaturen inmiddels. Zou Nederland zich ooit kunnen meten aan Spanje? Want dit toernooi begon goed voor Nederland. Ik ben toch altijd chauvinistisch. Vind het leuk om vanuit. Maar dat niveau gaan wij de komende 5 jaar voor mijn gevoel niet halen.
Nou ja, ik denk ook dat je moet zien wat er nog achter zit. Hè? Want Spanje heeft een Paraluelo, die is 19 jaar. Dat is gewoon nu al een wereldster. Die zijn regerend kampioen, volgens mij onder 17 wereldkampioen en onder 20. Dus... we noemen dit de gouden generatie, maar wat komt er nog achteraan? Ja. En dat is bij Nederland gewoon niet zo. Daar zijn echt wel, hè, we hebben een wieke kapitein waarvan ik denk die gaat de komende 15 jaar in het Nederlands elftal spelen.
Hele goede keeper hebben we.
We hebben een hele goede keeper. Die kan nog lang mee. We hebben Esmee Brugs. Maar dan heb je het dus over 3 spelers in een age range van 7 jaar, van 17 tot 23.
Spanje heeft er 20. Minimaal. Ja,
hè, dus de spoeling is nog wel dun in Nederland. En we hebben wel iets meer op de bank dan we vroeger hadden. Hè. Dus je kunt een Lim Wilms inbrengen die gewoon basisspeler is van Manchester City bijvoorbeeld. Vroeger hadden we dat niet, die luxe. Maar het verschil in de breedte van selectie tussen Spanje, maar ook in Engeland, wat alleen maar spelers heeft van topclubs. Mm. En waar natuurlijk ontzettend veel geld in wordt gestoken. Waar spelers in de WSL gewoon op het allerhoogste niveau spelen. Als ze 17, 18, 19, 20 zijn. En ja, wij hebben de Eredivisie. En dat is gewoon niet goed genoeg.
Nee. Ik denk dat we moeten accepteren de komende grote toernooien in Spanje gewoon een gedoodverfde winnaar. Terecht.
Nou ja, op het moment dat ze een andere trainer aanstellen, denk ik.
Ja, dat gaat nooit gebeuren.
Nou ja, ik denk dat...
Nu toch wel.
Dat weet ik niet.
Hij heeft nu weer dat ding van, oké, zie je?
Ja, nee,
ik ben wel gelijk, ik ben wereldkampioen geworden. Rubiales gaat hem nooit afvallen, want hij en zijn vader hebben natuurlijk de stemmen om Rubiales
als president. Laten we het even over Rubiales hebben. Want ik heb
even een geweldige
Ik heb een geweldige maand gehad. Ik ging high gisteren na die wedstrijd van de adrenaline en van, ik heb gewoon een geweldige finale gezien. Vervolgens zie ik een filmpje op X, wat viral gaat van de voorzitter van de Spaanse Bond, Rubiales, die Hermoso, een van de absolute topspelers, bij de medailleuitreiking vastpakt, veel te hard vastpakt. Dat je
alsof
denkt,
haar hoofd een bal laat, is die hij wilde ingooien.
Laat die vrouw los en vervolgens vol op de mond zoent.
Niet? Oh, dat heb ik helemaal niet gezien.
Dit is gewoon aanranding voor het oog van de wereld.
En nog dat klapje als ze dan wegloopt. Ze heeft er zelf ook over gezegd dat ze het niet
wilde, dat ze het niet prettig vond, dat ze zich er niet comfortabel bij
voelde. Maar wat zijn daar de reacties op dan? Los van wat wij er nu op reageren.
Nou ja, goed, de reacties zijn wisselend, want er zijn mensen zoals ik die zeggen, dit is gewoon absolute schande. FIFA, grijp in ook, hè, want dit is een evenement van de FIFA. De dag daarvoor, zegt Infantino, vrouwen, ja, overtuig ons mannen. Trap die deuren in, pick your battles. Nou, je wordt gewoon, als die man dit voor de camera doet, dan vraag ik me ook af wat die man allemaal doet achter als de camera uitstaat. Dit kan gewoon.
Maar
dit is gewoon.
Hij schaamt zich ook totaal niet. Want volgens zijn ze in de kleedkamer feest aan het vieren. Het wordt gefilmd. En dan wordt inderdaad Jenny Hermoso ernaar gevraagd. En zij geeft aan dat ze die prettig vond. En vervolgens komt hij, Rubiales, weer in beeld. En dan gaat hij grapjes maken over dat hij met haar gaat trouwen. En dat het zijn vrouw is.
Dit is voor die man de grootste beloning, namelijk een huwelijk met mij.
Maar is dit, kijk, dit is natuurlijk heel erg. Maar dit is natuurlijk allemaal heel logisch in een soort emancipatieproces dat gaande is van het vrouwenvoetbal natuurlijk. Ja. Want daar zitten nog de oude foute mannenbobo's, die zitten er gewoon nog natuurlijk.
En die denken dat dit dus heel normaal gedrag is.
Ja. En die denken van, het moet kunnen. Ja, dat is gewoon nog een wereld.
Maar ik zie in de reacties boze mensen, maar ik zie ook boze mensen die zeggen, wat zul je nou? Dat is passie.
Ja. En dan foto's erbij plaatsen van twee voetballers die elkaar een zoen geven. Zeg, maar dat gebeurt in het mannenvoetbal ook.
Ja, je kan altijd wel een voorbeeld vinden.
Precies dat.
Ja, maar wat achterlijk.
Ik heb hier toch ook bij Zwarte Piet discussie. Daar moesten we toch ook niet over zeuren. En dus dat is gewoon een normaal proces. Zo gaat het.
En dan is het heel fijn eigenlijk.
Maar de reactie van de speelsters, en dat ze het eigenlijk zelf zo snel mogelijk opzij willen schrijven.
Zo pijnlijk.
Geeft aan hoe giftig het daar inderdaad is achter de schermen. Dat wisten we al een beetje door wat er allemaal is uitgelekt. Bewust ook door de bond. Maar er gaat hier echt een soort van giftige cultuurschuil achter die.
Zo pijnlijk. Die vrouw heeft de grootste prijs van haar leven gewonnen. Dit is de dag van haar leven. Ja. En wat moet zij doen na die medailleuitreiking? Reageren op het feit dat ze, zonder dat ze het wilde, gezoend is door de voorzitter van de bond.
Ja. Maar dat is eigenlijk dan, je had het eerder over legacy en over de maatschappij en zo. Dat dit is heel, er is een schaduw over haar dag inderdaad. Maar dat het gewoon op beeld is dit. En dat het nu wordt gedeeld is ergens misschien uiteindelijk, wat Wessel ook zegt, misschien wel weer zo'n kantelpunt. Dat het gewoon helemaal verrot is daar in de organisatie. En dus misschien in de voetbalwereld
maar
überhaupt.
Zoals je misschien ook wel aan me hoort, ik ben ook gewoon een beetje gedeprimeerd over.
Ja, nee, dat begrijp
dat
ik
dit gebeurt.
Goed. Ja, maar ik hoop dus dat het uiteindelijk.
Ja, maar het is wel pijnlijk dat er zoveel slachtoffers moeten zijn voordat er iets verandert.
Ja, nee, het is verschrikkelijk.
Picture battles.
Dat is alleen helaas wel met heel veel grote processen.
Ja, dat is ook zo.
Dat er eerst slachtoffers moeten zijn.
Ja. Waar ik wel van heb genoten is Lucy Bronze. Verdediger van Engeland, wingback van Engeland, die bij het ophalen van haar medaille weigerde Gianni Infantino de hand te schudden.
Die deed gewoon, hij stak zijn hand uit en zij liep door.
Ja, dat was.
Omdat,
ik dacht,
omdat hij ook.
Die heeft haar battle even gepikt.
Omdat hij ook gewoon zo'n oude.
Na die uitspraken van de dag daarvoor, denk ik dat zij dacht: dit gevecht wordt al decennia lang gevierd. De deur wordt al decennia lang door mannen gedomineerd FIFA dichtgehouden.
Ja.
Je kan maar wat.
Ja. Dat zei de commentator van de BBC. Die zei dat ook Infantino naar beneden liep. Zij zei, look at Gianni Infantino walking through to the stage through all the open doors.
Ja, mooi.
Die had het ook maar opgeschoten.
Ja. Dat zijn de spelde prikken. En dan uiteindelijk moet inderdaad de boel een keer kapseizen.
Hey, Ibi Afellay zegt vaak bij hoe heet het programma?
Studio Voetbal.
Een soort Voldemort, dat programma wat niet genoemd mag worden.
Die zegt vaak als het moeilijk wordt, ik wil het nu eigenlijk over voetbal hebben.
Laat het over voetbal.
Maar dat ga ik nu ook zeggen, want laten we even nu de mooie dingen van dit toernooi.
Ja.
En eerlijk gezegd liet ik Suus over het algemeen met rust tijdens dit WK.
Oh, dat was bewust.
Als ze druk was. Als ze druk met presenteren was. Maar eromheen heb ik wel vaak met de app. Wat volgens mij de echte doorbraak is van dit WK, want ik heb ze allemaal gezien sinds 2009.
De kleine landen erbij.
Nou, de echte sterren. 2011. Echte goede voetballers. Wat ik altijd ik heb er altijd wel willend naar gekeken. Ik ben een kind van vrij linkse ouders, dus ik ben opgegroeid met een vooruitgangsideaal.
Progressief,
maar ik zag altijd het motorisch was het nog niet wat het voetbal was.
Nee.
En nu heb ik zulke topspelers gezien. Ik heb ze, je weet al.
Noem je lijstje even.
Ik noem Caicedo van Colombia. Ja, 18 jaar speelt op een Real Madrid, zag ik. En dan mijn favoriet, Dumorné, zeg ik het goed, van Haiti. Ook pas 20. Ja, maar dat zijn voetballers. Ja. Dat is gewoon niet normaal. En dan het halve Spaanse elftal, waar nu opeens Danielle dan moeite mee heeft, maar die allemaal geweldig kunnen voetballen.
Dit is gewoon letterlijk mijn intrinsieke, ongefundeerde, irrationele afkeer.
Sommige mensen kunnen niet tegen zo'n bord, zo'n schoolbord, waar met je nagels overheen gaat, dat is jouw Spanje.
Ja, ik snap het. Weet wat je bedoelt. Maar in ieder geval, dit was voetbal. Ja, ik heb nu echt voetbal gezien. Daarom was ik ook zo blij met Esmee Brugs. Die even losjes twee keer een bal even in de kruising legt. Ingehouden schietend. Dit is niet meer het worstelende voetbal. Kijk, Stephanie van der Gracht, geweldige speler natuurlijk. Maar ik denk dat dat soort speelsters, zoals ook die Millie Wright bij Engeland.
Ja, right.
Ja, dat zijn van die ouderwetse voorstoppers.
Ja, die heeft wel nog even een betere inspelpaas dan Stephanie van der Gracht.
Okay, okay. Maar die gaan uitsterven.
Maar hoe van der Gracht die bal overigens afmaakt.
Zo, ja. Hallo.
Ja, spits. Zo. Nou, Brobby. Ja. Succes. Maar in ieder geval, dus dit is, nu zijn de sterren gekomen. Ja. En Dumonet en Caicedo, kom op, dat worden toch Messi's.
Ja. Ik denk ook wel dat een van de mooiste momenten voor mij persoonlijk dit WK was Jamaica, Brazilië en Bunny Shaw samen met Marta. Dat was echt. Ja. Ik heb het zo vaak teruggekeken.
Wat gebeurt daar dan?
Marta is natuurlijk een fenomeen, een icoon, vrouwenvoetbal op de kaart gezet en zich zo hard gemaakt
Spits
voor.
Spits van Brazilië.
Ja, en meerdere keren de beste speler van de wereld geworden. En zij kon natuurlijk niks betekenen voor Brazilië dit WK, wat er roemloos is uitgeschakeld. En aan het einde van de wedstrijd, de groepsfase waar ze werden uitgeschakeld, speelde tegen Jamaica. En daarna kwamen Bunny Shaw en Marta naar elkaar en die hadden een gesprek. En je zag aan Bunny van, ik kijk naar jou op, je bent mijn voorbeeld. En er was een soort van passing the baton van, ik geef jou nu.
Het is nu jouw beurt.
Het is nu jouw beurt. En ze hielden elkaar vast en Bunny wilde het niet loslaten. En het was zo'n mooi moment. Dat je denkt echt, dit is de wisseling van de wacht. We gaan nu een nieuwe era in wat betreft het voetbal. En We gaan verder. We staan hier op dit podium.
Waarin Marta ook na afloop zei van, ik had niemand om tegen op te kijken.
Nee. Ja.
En dat is nu zo
anders.
Ja. Is dat dan ook nog even, misschien ook afrondend en terugkerend op wat je in het begin zei, de legacy van dit toernooi?
Ja, want het gaat niet meer over meisjes, alleen maar meisjes die opkijken, die op zoek zijn naar een rolmodel. Het gaat ook over Wessel, die zit te smullen van de techniek van Dumonet en van...
Ja, en de motoriek ook. Alles gewoon... Pure voetballers.
Ja.
En die speelt ze van Barcelona. Ik vergeet haar achternaam steeds. Aitana.
Bon Mati.
Oh my god. Wat is dat voor beest? Dat is echt gigantisch.
Die dribbel, hè?
Ja, dat is niet normaal.
Oh, heerlijk om naar te kijken. 25 pas, hè?
Ja.
Is er één woord of één voorbeeld wat dit toernooi kan beschrijven? Wat een soort concluderend is van een maand wat we hebben meegemaakt? Met alle ups en downs en alle...
Baanbrekend,
ja.
Denk ik. In het niveau op het veld, in het de interesse wereldwijd. Want wij klagen natuurlijk over de uitzendtijden. Want die waren voor ons niet zo handig.
Vrij
vervelend op sommige momenten. Maar in andere landen komt dat natuurlijk heel goed. Dus in Brazilië in de groepsfase zijn alle records gebroken. In Australië natuurlijk, want dan is het Duitsland. Maar alle andere landen die op de juiste deel van de aardbol zaten qua uitzendtijden, wordt er natuurlijk records gebroken. Gisteren kijken er in Nederland 25 graden, 12 uur 's middags, 1,1 miljoen mensen naar een finale waar Nederland al lang niet meer kans op maakte. Ja. Dat is alleen maar televisie, dus daar komt de stream nog bij. Dus dan zit je gewoon bijna bij de 1,5 miljoen mensen op een schitterende zomerdag. Omdat ook, het is niet meer de diehard groepje mensen wat geïnteresseerd is. Het is de voetballiefhebber die hier naar kijkt.
Baanbrekend.
Wat nou mooi zou zijn, hè? Terug van vakantie en je kent wel al die kraampjes met voetbalshirts. Ja. En dan zie je altijd de staat van je eigen land. Hè? Want een jaar of 10, 15 geleden zag je de Nederlandse shirts uit de internationale kraampjes in Venetië bijvoorbeeld verdwijnen. En nou zou het mooi zijn als er dus ook nu echt shirts gaan komen. Hè? Op de, want ze zijn er al, ik weet het wel. Maar echt shirtjes komen op die toeristische hotspots met shirts van Caicedo en Dumonet.
Het is dat best moeilijk om aan... Shirts zijn er vaak niet.
Ze worden vaak niet gemaakt en dan zijn de grote merken, die leveren dan weer niet. Ja, en dan zijn ze weer
zijn
te laat. En het is echt erg.
Zijn dit geen shirts die gemaakt zijn door grote merken?
Dit is waar. Maar dit is ook weer zoiets. Iemand moet er iets commercieels in zien. En dat loopt toch wel. Dat wordt toch vaak geleid door iets conservatievere types die er niet zo heel erg snel iets conservatief. Maar als je het aanbiedt, dan verkoopt het. Dat is maar weer duidelijk.
Ja. Zonder de Eredivisie? Over baanbrekend gesproken.
Eredivisie mannen?
Inderdaad. Ook een opvallend weekend, denk ik. Dus punten verloren door onze Feyenoorder zit aan tafel. Ik ben blij dat je er bent op deze maandagochtend.
Zeg vorige week dat ik me zorgen over je maakte.
Nou zeg, dat was wat. Ik rijd dit weekend in mijn eentje terug uit Frankrijk, hè, en ik lekker de podcast op, en dan word ik notabene een bipolaire boomer supporter genoemd.
Nou, bipolaire ja, boomer maar, werd ze zelfs genoemd.
Ja, maar wacht even, moeten we voetbal, we zijn voetballiefhebbers, moeten we nou onze voetballiefde ook al beleiden op een soort rationele manier zoals we onze kinderen opvoeden? Nee.
Ik had het wel het idee dat het liefkozend was.
Ja, nou, en bij Wessel zit de emotie nog hoog, zei jij. Nou, oh, dat mag dus niet. Dus, daar ga je weer. Henk wordt hier altijd de grijze eminentie genoemd. Maar dat is natuurlijk één brok passie, liefde en zo bipolair als wat. Ja. Waar het om voor Ajax en voetbal gaat.
Maar wat ga jij dan nu doen? Want twee keer op rij inderdaad puntenverlies. Ga je nu gelijk terug in je pessimistische fase?
Ik heb dit natuurlijk heel goed voorbereid.
Dat dachten wij wel.
Ja. Nee, maar tuurlijk, ik heb natuurlijk wel mijn... Het was weer even wennen dat het niet goed was. Dus ik heb op mijn hotelkamer PSV Feyenoord, fijn PSV zitten kijken. En ik wilde niet eens meer winnen in de loop van de tweede helft. Ik wil winnen met machtig voetbal.
Ach, Wessel.
Dus dat was wel nieuw. Maar ik wilde, en dat zij wonnen, vond ik ook helemaal niet erg. Ja,
lekker voor ze.
Eerst goed spelen. Ja. En nou ja, toen kwam die verschrikkelijke wedstrijd tegen Fortuna. Maar nu heb ik gisteren toch een lichtpuntje gewonnen. Nou, het laatste half uur was hard verwarmend.
De tweede helft was prima, hoor.
Voetbal het niet zo goed. Maar 7 aanvallers weer opstellen. Dit was weer slotvoetbal. Ik wil nooit meer terug naar lelijk winnen. Met de advocaat. Ik hoop dat ik dit kan volhouden. Ik zat gisteren in een café te kijken. En er gingen weer mensen. De hele ellende van het leven kwam weer bij mensen. Die kutclub riepen ze om me heen. Keihard schreeuwen. Toen we 2-0 achterkwamen. Het is wennen, deze fase. Het is ingewikkeld.
De invallers gaven echt hoop.
Ja.
Ik wil die 17-jarige jongen, ik ben zijn naam even kwijt.
Sauer.
Leo Sauer,
ja.
Ik
ja.
dacht echt, waar kom jij vandaan?
Ja.
Wie ben je? Hoe
ja,
ben je
nou,
daar
heel
sowieso?
Mooi verhaal. Mooi. Dus komt uit Bratislava. En zijn ouders, hij werd geboren. En zijn vader is een fan van Messi. En noemde hem dus Leo. Oh. Nee hoor, dat is niet waar. Dat is onzin. Dat verzonnen.
Hij is toch bipolair.
Maar heel, heel, leuk, heel leuk speler. Maar het probleem bij Feyenoord is natuurlijk... Ja, het middenveld.
Ja. 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 Moeten ze daar nog iets... Want de transferperiode is nu vol bezig. Geert Ruida wordt aangetrokken as we speak. Terwijl we dit aan het opnemen zijn.
Oh, dat zou ik echt... Door voor Wessel zou ik dat moeilijk vinden.
Ja, ja.
Ja, maar het is ook goed. Want ze hebben al voorgesorteerd.
Nee, maar ik bedoel, ik gun grote spelers een mooie transfer.
Ja. Maar ja, moeten absoluut. Zij dus een versterking op het middenveld gaan halen? Of is het gewoon wachten totdat alles in elkaar valt met Saruki, Wiever, Timber?
Nee, kijk, vertrek van Geert Ruida is al helemaal opnieuw nieuwkoop. En Belen, die gisteren goed speelde, maar één fout maakte waar een goal uitkwam. Toen gelijk gewisseld werd overigens. Keihard, best wel. Maar Feyenoord's probleem is het middenveld. En dan wordt er steeds geroepen van... ja, waarom hebben ze Zerouki gehaald als je Wiever hebt? Ja, Slot zal toch niet helemaal gek zijn? Nee. Ik bedoel, Wiever kan denk ik wel op de positie van Kuksu spelen. Alleen,
maar ja, daar staat Stengs, toch? Dan?
Ja, nou, die speelde dus als nummer 10 fantastisch tegen Benfica. Vond ik hem echt heel goed. Ja, gisteren stond hij op middenveld, was hij niet goed. En ja, het is zoeken. Maar we moeten ook niet vergeten... Kijk, iedereen denkt nu dat Feyenoord vorig jaar fantastisch speelde... Er was een fase na de
niemand
winterstop.
Niemand denkt dat, toch?
Nee, ik denk jij dan niet, maar...
Nee, maar vaak wonnen jullie in de laatste 5 minuten.
Ja, maar ja. Wel dik verdiend met 22 doelpogingen of zo.
Ja, uiteraard, maar fantastisch.
Nee, en Feyenoord had vorig jaar best wel veel geluk dat ze scoorden vroeg met 1-0. En als dat nu niet gebeurt en het zit eens tegen en je krijgt een rode kaart. Dus dat stroperige zat er vorig jaar ook al in. Maar er moet iets, Kuksu is weg. En ja, dat middenveld, daar zit iets met dezelfde speler.
Ik vind deze rationele Wessel een beetje beangstigend. Wat gebeurt hier? Is allemaal goede dingen. Waar is de emotie?
En nou, die keert straks weer terug als hij thuis is.
Nee, zet hem niet uit. Laat hem niet thuis. Hè?
Nee. Maar dit is natuurlijk
maar Wessel, want dat is natuurlijk zo. Slot is niet gek. Dus er is een idee achter de combinatie Wiever en Saruki.
Ja.
Maar niemand heeft mij nog kunnen uitleggen wat dat idee dan precies is.
Ja, nou kijk, jullie weten wie mijn voetbalvader is. Dat is Van Hanegem. Daar zie je overigens niks van terug hoor, als je me ziet voetballen. Maar die zegt, het is onzin dat gelul over verschillende middenvelders. Heb je 3 goede middenvelders, dan kan je middenveld in elkaar zetten. Dus ik denk dat hij een idee had met Saruki en Wiever als controleurs.
En Stengs daarvoor.
Bijvoorbeeld. Ja,
maar dus dat snap ik wel. Maar waarom haal je hem er dan af? Waarom zet je hem er dan niet in? dan moet je toch geduld hebben en zijn rookie laten staan.
Ja, nou, ik weet natuurlijk niet wat Slot beoogt, maar ik heb wel reden om enig vertrouwen te hebben.
Zeker. Nee, maar daarom.
In zijn gedachten. Dus ik zie dat.
Ik geloof dat ook. Dat er iets achter zit.
En er is nog wat. Ivanušec, het is die speler van Dynamo Zagreb, die ik live heb gezien 2 maanden geleden in de Supercup finale tussen Hajduk Split en Dynamo Zagreb. Ik was in Zagreb in het stadion.
Heel even gemist die wedstrijd.
Ja.
Wat leuk dat jij daar was.
Ja,
nee. Vakantie of
nou ja, mijn ex is een Kroatische, dus ik kom vaak in Kroatië. Ik was er met mijn zoon.
Correspondent.
En ik heb Ivanušec, hij zit Feyenoord al heel lang aan te trekken. En die willen ze dan eventueel als 10 halen. Maar dat is geen 10. Dat is een goede linksbuiten die wel eens op 10 speelt. Maar dus iedereen in Rotterdam wil iedereen dat Ivanušec komt. Want dan hebben we dat middenveldprobleem opgelost. Maar er zit de oplossing niet. Dus ja, ik weet niet. Het slot is Feyenoord ging vorig jaar pas echt kwam gelukkig bovenaan. Omdat Ajax en PSV heel slecht waren. En won dan net. En begon toen in de tweede helft van het seizoen te lopen. Ja, dat is nu de kwestie. Gaat dat lukken? Krijgt hij het weer voor elkaar? Kijk, PSV is al weg. PSV is goed.
Ja, die speelde veerkrachtig ook.
Ja. En Ajax. Ja, Ajax is ook worstelend natuurlijk.
Heel even nog over Feyenoord voordat we naar PSV, Ajax en alle andere clubs gaan. Wat doen we met de keeper?
Ja, dat is een moeilijke
Komt
kwestie.
De touwer uit jouw
Weet
de kant
Weet
je,
Bellenreuter? Die deed het voor het seizoen ook heel goed. Als tweede
gewoon
keeper
een goede stand-in.
Is goal gisteren gezien? Nou, vond ik niet sterk. Nee. Had hij dichterop moeten zitten. En iedereen heeft het over die goal die pakte van de kans van Sparta, 1-1. Maar dat is ook wel gewoon heel slecht van die speler.
Lauritsen, ja.
Dus, maar je zit ook met het probleem, dan is Lamproe opeens je tweede keeper. Nou, daar hebben jullie allemaal ervaring mee.
Die wil je niet als de eerste keeper in de Champions League notabene.
En geen jeugdspeler.
Nee, er zijn toevallig 2 net weggegaan. En dus nu is de derde keeper inderdaad de jongen van onder de 21.
Maar dan ga je een goede keeper halen. En die is dan over 2 maanden moet hij weer
dat
weg?
Dat is dus de kwestie.
Een ingewikkelde kwestie.
Ja, maar misschien moet Feyenoord ook wel een keer gaan denken. Ja, leuk, Justin Bijlo, maar
je kan
het
niet
werkt
op hem bouwen.
Niet.
Als er iets belangrijk is van een keeper, is dat je hem kan vertrouwen. Ja. Hè, in het veld,
je bent er niet mee eens, volgens mij. Ja.
Nee, ik vind het sneu. Hè. Ik vind het echt vervelend om te zien voor zo'n
keeper,
jongen. Die overloopt van het talent. Heel duidelijk, de kroonprins is denk ik voor ook het Nederlands elftal.
Absoluut.
Waar wij graag de komende 10 jaar onder de lat van zouden willen genieten. Maar het is de 4e blessure in een aantal jaar. 4e zware blessure in een aantal jaar. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment als club denkt, dit is niet, voor ons is dit niet
Maar nu komen we bij het probleem Feyenoord terecht. Met Bijlo is een icoon van de supporters.
Ja.
En ook echt wel van de harde kern.
Wordt gewoon anarchie als...
ik vind het ook best wel... Het voelt ook bij mij niet goed. Als je bijvoorbeeld nu Olij zou gaan halen of zo.
Olij was lekker.
Ja, maar dan is de keeper. Maar dan kan je ook Bijlo nooit meer verkopen. Bijlo had gewoon deze zomer naar Man United kunnen gaan. Ik heb ook begrepen dat hij zelfs als tweede keeper wel wilde. En dan... nu is echt wel...
Met Mason Greenwood.
Ja.
Ja. wil je het daar nog even over hebben?
Ja.
Nee, precies.
Ja, maar goed, dus dat is nu wel een kwestie. Wat moet je doen?
Als je Champions League... Je gaat Champions League in sinds lange tijd. Je moet gewoon een goede keeper hebben. En hij is elk seizoen wel... Dan las ik ergens 10 wedstrijden er niet vanwege een blessure.
Ja. Heel hoor.
Ik zou echt doorpakken. Ook al is het heel heftig. Maar als je de Champions League... Als je dit wil doorzetten... Deze
maar dan
lijn,
ga je dus een eerste keeper halen. Andries en dan zeg je tegen Justin Bijlo... lekker fit worden. Ja. En dan mag je de concurrentiestrijd aan. Maar eerste keuze is dit.
Precies dat.
Hoe lang is er nu uit de relatie?
2 maanden minimaal.
Dat is dus de vraag. Ja, als het 3 weken of 4 weken is. Maar over 2 maanden. Oké, dan hou je Noppert. En ik weet toevallig dat de zaakwaarnemers van Noppert al heel lang proberen hem naar Feyenoord te brengen.
Ja, en volgens mij is het ook een goede match.
Past misschien wel, misschien wel. Maar dan komt hij. En dan is Bijlo weer fit. Wat doe je dan?
Ja, maar dan ga je die concurrentiestrijd aan. En dan kan je een hele dure, goede keeper op de bank hebben zitten.
Ja, en die andere en als Bijlo die dan verliest, dan raak je hem kwijt voor 5 miljoen. Terwijl ze altijd gehoopt hebben op
dat. Ja, maar je speelt Champions League. Je moet het ijzer smeden als het heet is. En voor hetzelfde geld word je derde.
Frank, het is voor mij bijzonder wennen dat Feyenoord een professionele club aan het worden is. Dus ik kan hier nog niet mee omgaan. Maar ik denk, je hebt helemaal gelijk. Ik ben ook zelf door een soort van de Sar nu aan het worden.
Daar is de wissel weer.
Goed zo.
He's back.
PSV viel even. Wat een team op een of andere manier. Zelfs zonder Lang konden ze toch nog voor elkaar krijgen. Ik zit daar wel echt. Ik wil het niet graag zeggen, want ik ben nog liever voor Feyenoord dan voor PSV als Ajax.
Nee, maar als je het hebt over de puzzelstukjes en het moet in elkaar vallen, dan lijkt in ieder geval dat daar de puzzelstukjes bij PSV bij elkaar
echt
passen.
Niet verwacht.
Nee, niemand.
Ik keek naar die losse puzzelstukjes en ik dacht: succes, Bos. Oké, okay, cool. Daar hoeven we niks te dulden van hebben. En vervolgens spelen ze in die Johan Cruijffschaal al. Ja. Ver boven verwachting. Ja. En de afgelopen twee wedstrijden. Ik heb die van eergisteren niet helemaal gezien. Maar wel onder de indruk. Wat ik ook niet wil zijn. Dan denk ik, is dit het Bos-effect? Of is het letterlijk die ene verdediger die vorig seizoen geblesseerd was? Dat die er weer staat, dat het nu opeens stabieler is? Wat is daar nou wezenlijk veranderd?
Bos. Het is echt ongelooflijk dat
ze
hier
Ajax,
Simons, die man niet gehaald
heeft. En daar hebben ze Noah Lang voor.
Nee, maar ze hebben 2 of 3 spelers in dit elftal van wat ze vorig jaar niet hadden.
Schouten denk ik ook een echte goede.
Ja, maar dit is pas sinds gisteren.
Ja,
als je naar de reeks kijkt.
Maar dan, volgens mij is hoe heet die verdediger? Die vorig jaar?
Ramaljo.
Ramaljo is de zwakke.
Boskagli.
Die.
Ja, dat is
volgens mij zijn dat Bos en Boskagli zijn de enige twee echt...
Bos... Kakli.
Grote veranderingen.
En Noah Lang in plaats van Simons natuurlijk. En dat
was in mijn hoofd niet per definitie
een stap omhoog.
Maar
het is gelijk gebleven.
Nee, maar wel gelijk.
Het leek mij in eerste instantie ook niet gelijk. Maar wat ik tot nu toe van Noah Lang
tot nu toe,
gezien.
Hè. Bedoel, laten we...
Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
We hebben ook van hem genoten natuurlijk.
Hey, en Luc de Jong doet trucjes.
Wat was dat?
Hallo, Luc de Jong die kan koppen, punt. Ja. En Luc de Jong die doet trucjes. Houdt ook goed bal vast en zo altijd. Maar nu, hij komt een man voorbij. Hij is opeens heel slim. Het is
die assist achter zijn standbeen langs.
Ah, wat gebeurt hier?
Is het dat Luc de Jong eigenlijk na een seizoen gewoon fit is? Voor het seizoen was hij volgens mij niet fit. En hij was natuurlijk het breekijzer in Spanje. Hoefde niet volle wedstrijd te spelen. Ik denk dat hij gewoon... En hij is wat ouder, laat
niet
ik zeggen.
Niet gewend aan intensiteit
precies,
van
precies. En dat hij dus nu na een seizoen dat wel gewend is. En dus nu in zijn spel komt.
Ja, maar het is natuurlijk leuk, hè? Een trainer als Bos.
Ja.
Hey, jongens.
Wat zegt hij dan? Waarom is het leuk?
Aanvallen.
Je mag eens wat.
Aanvallen.
We gaan aanvallen. We gaan keihard trainen op fitheid. Precies wat Slot en Bos... Het hadden broers kunnen zijn... Ik bedoel, aanvallen, naar voren voetballen. Ik bedoel, je kan ook achteraf zeggen, wat heeft Nistelrooy er eigenlijk van gebakken?
Weinig.
Ja, en nu komt een echte trainer. Dit is het resultaat van trainen op het veld en fitheid. En kijk nu wat er gebeurt.
Zo'n korte periode.
Ja, maar er is ook wel wat geks gaande. Hè? Ik bedoel, er kon niks. Maar de weken ging weg, Gakpo. Want ze wilden het financieel weer op orde krijgen.
Gezond.
En vervolgens... Hier komt mijn complottheorie.
Oh, leuk.
Vervolgens zijn er
goed dat je me even
lange onderhandelingen over Bos. Hè? En die heeft toen eisen gesteld. En volgens mij heeft die club toen gewoon zijn hele beleid opzij gezet. En nu komt dus...
Hier is de portemonnee.
Schouten is er. Dest, die zal ook voor een aardig salaris komen nu. Was nog een zwakke plek, hè, die buitenkant op Beck. En Noah Lang, Schouten.
Maar Dest huur is toch een Barcelona?
Ja, zeker. Maar dat kost natuurlijk wel wat.
Maar wat denk je dat die helft van het salaris is?
Ja, en als die voor PSV heeft
miljoenen,
hoor. Echt veel. Je zit alsnog echt boven in het salarishuis, hoor. Als je de helft van het salaris van Barcelona wisselspeler betaalt.
En nu wil ik terug in de geschiedenis. Het jaar 2007 was het. Feyenoord lag volledig op de grond. En toen kocht Feyenoord opeens in één seizoen, omdat ze de Champions League wilden halen het jaar daarna, haalden ze opeens Makai, Van Bronckhorst, Tim de Klerk, Hofland. Allemaal internationals, allemaal topspelers. En dat is bijna de ondergang van Feyenoord geworden in die jaren daarna. Wie was destijds de technisch manager bij Feyenoord?
Oh, ik wilde roepen.
Peter Bos.
Niet.
Oh!
Juist,
really?
Ja, zeker. Wow. Dat is bijna het einde van de club geweest. En dat is ook altijd de reden geweest dat Peter Bos, die een geweldig speler was bij Feyenoord, gewoon eigenlijk niet gepruimd werd door de achterban om aan te stellen. Die heeft echt enorme risico's genomen. Nou, en ik ben heel benieuwd hoe onverantwoord dit is wat PSV
want
nu aan het doen is.
Echt veel geld uit. Ja, ik sta er echt van te kijken.
Echt, hè, bedragen zijn dat.
En Sangaré is nog niet verkocht en nog lang niet ook voor die 37,5.
Ik was vanochtend dat wel essentieel is om financieel rond te krijgen.
Nou ja, ik zat gisteren,
dat wel lukt.
Ik zat even naar Studio Voetbal te kijken waar Arno Vermeulen eventjes de cijfers van PSV op een rijtje zetten over wat voor schulden ze hebben, wat voor afschrijvingen ze hebben, wat ze ieder jaar al moeten betalen voordat er iets binnenkomt. Nou, dat was wel schrikken. Ja. Dus wat jij zegt, dit is als je gaat spenden, dit is inderdaad als je nu geen Champions League haalt en als je Sangaré niet verkoopt.
Dat gebeurde toen dus bij Feyenoord.
Ik herhaal wat ik hoor van iemand die daar dus veel verstand van heeft en erin gedoken is.
Hé, maar dat is leuk. Dan ga je ook met hele andere ogen naar PSV kijken.
Maar dat is
van,
dinsdag.
Ze moeten nog, de druk is eigenlijk nog
dinsdag
veel.
Dinsdag moeten ze tegen Rangers, toch?
Ja, ja. Dat gaan we zo voorspellen.
Ja, want Ramaljo is er nog steeds, hè? Dus ze moeten eigenlijk ook nog gewoon een hele goede centrum erin kopen.
Ramaljo is zo pijnlijk om naar te kijken.
Want wie hebben ze nu achterin?
Nou ja, Borzagli en Ramaljo.
Die Baumgartel.
En dat was vorig jaar al het probleem. En dat blijft nu. Dus ze zullen ook nog...
Schouten speelde gisteren achterin,
ja,
toch?
Maar dat is een middenvelder.
Ja, nee, zeker.
Dus dat is niet de wenselijke plek waarvoor je hem haalt.
Ze moeten ook nog een verdediger halen. Van welk geld? Zangaré is het geld.
Ja, maar dat kan je dus echt niet helemaal gaan uitgeven. Daar kan je echt een klein deel van uitgeven.
Dat is wel interessant. Dus alle Hosanna, terecht, want ze spelen goed voetbal. Peter Bos, nou ja, als Ajax ziet, denk je toch van, had hij niet. Het is allemaal heel mooi en leuk, maar er zit dus iets heel... Een soort van
er was een belastingsschuld van 30 miljoen opgebouwd. En echt...
Dit is heel snel gegaan opeens. Opeens kon alles bij PSV.
Ja, corona.
En corona, dat is, de corona.
Sorry.
Ja. Maar hoe kan je dan veroorloven om alsnog te blijven spenden en dan je geld inderdaad te zetten op iets wat niet zeker is? Want oké, stel je voor. Ja,
dit is natuurlijk wat heel veel grote internationale clubs constant doen.
En er was paniek.
De roulette. Ja,
ja, maar stel je voor, Sangaré wordt niet verkocht. Ja. Wat is dan worst case scenario?
Dat hij in de winterstop wordt verkocht of nog iemand wel.
Ja. Je hebt natuurlijk ook een onderhandelingspositie die ook niet te benijden is. Want andere clubs weten ook dat ze moeten.
Ja.
Dus die gaan lekker laag zitten.
Waar zou hij naartoe gaan? Is er nog een laatste gerucht?
Nee, dat weet ik niet.
München,
weet
dat niet. Hem toch?
Ja, dat wordt wel alles.
Kijk, de hele Premier League die heeft natuurlijk zoveel geld. Iedereen kan hem betalen. Ja. Maar het feit dat dat dus nog niet gebeurd is. Dat iemand een club uit het rechterrijtje van de Premier League niet de portemonnee heeft getrokken. En die 37 miljoen heeft betaald. Zegt ook wel wat. Die wachten gewoon even af. Er gaan bedragen over tafel. Die zijn natuurlijk veelvoudiger daarvan.
21 miljoen voor de Kroaten. Soutalo voor Ajax. Even het bruggetje maken.
Er komen nog wat bonussen bij.
Ja, het kan 25 oplopen volgens mij. Ben je blij? Is hij de redder? Want zo wordt het in de media geroepen nu. Hè? Zeker ook als je ziet hoe Medic gisteren uitverdedigde. En toch een beetje krakkemikkige verdediging. Is hij? Kijk even naar jou, Danielle. Is hij de redder?
En ik snap wel waar die fout vandaan komen. Maar als het over Soutalo hebben, ik kijk geen Dynamo Zagreb.
Ik heb hem gezien, hè?
Ik dacht echt dat jij nu zou gaan zeggen... Ja, kijk, die Bulgaarse competitie. Ik kijk meestal 2 wedstrijden per weekend. En ik zie hem vaak spelen.
Daarom, ik zit veilig met Danielle door deze vraag aan haar.
Ik heb hem dus ook gespeeld.
Kroatische competitie, waar hebben we het over?
Kroatische, maar ik ken hem natuurlijk wel competitie. Van het WK van Kroatië. Daar,
goed.
Maar daar was hij ook gewoon goed. Alleen hij viel een beetje weg omdat Guardiol zo... immens opviel. Dus op basis van wat hij liet zien op het WK, denk ik, ja, dat is een hele goede verdediger. En ik bedoel, scouts zullen het ook wel hebben gezien, maar ik kan echt geen oordeel geven. Hij wordt nu een beetje als een soort van messias binnengehaald en het antwoord voor al onze problemen. Of hij dat is, dat weet ik niet. Maar we kunnen wel stellen dat het gewoon een hele goede verdediger is.
Maar we kunnen even schakelen naar onze bipolaire balkan.
Jij hebt hem wel gezien.
Ja, ik heb hem gezien. En een vriend vroeg gelijk op Twitter. En wat ik ging natuurlijk commentariëren over Ivan Hoesets, die vrij... niet opviel in die wedstrijd, maar je ziet wel aan alles dat een goede speler is. Maar Soutalo, hoe is Soutalo? En toen zei ik, ja, sorry, maar ik vind Schuurs niet minder.
Oeh.
En dat is, nee, maar dit
nu,
is...
De Schuurs van nu of de Schuurs van toen?
De Schuurs van Torino of de Schuurs
van Ajax. In ieder geval heeft Ajax een beetje rare bokkensprongen gemaakt. Met eerst Bessie voor 25 miljoen en nu deze man voor 21 miljoen. Terwijl je Schuurs had. Misschien had Ajax Schuurs nog even moeten houden en eens kijken of die echt zo matig was als ze dachten.
Sven Botman.
Maar de, kijk,
Botman is
Botman. Inderdaad de centrale verdediger van het Kroatische elftal.
Het zijn geen Ajax-verdedigers. Kom je daarbij? Is Soutalo een Ajax?
Nee, natuurlijk niet. Die bestaan niet op de Balkan. Nee. Ajax-verdedigers. maar goed, het kan volgens mij ook geen kwaad dat je eens een centrumverdediger hebt bij Ajax die niet de bal verspeelt in zijn eigen 16.
Exact.
En daar wil ik het nog even hebben vanuit mijn rol als bipolaire Balkan-correspondent.
Boomer.
Bipolaire Balkan-boomer.
Mag ik nog even?
Voordat je verder gaat, hoe spreek je nou zijn naam uit? Want jij hebt Kroatisch.
Soutalo.
Soutalo.
Wij gaan die persoon zijn die iedereen net zegt Soutalo.
Het is echt een naam uit Dalmatië. Dus Dalmatië is een soort... Het Italië van Kroatië. Mag ik daar niet zeggen.
Dus we moeten ook echt het handgebaar erbij.
Soutalo.
Maar jouw theorie?
Ja, nee, dan hebben we Medic. Ja. Ik heb me er even in verdiend. Jakov Medic. Want ik, wat mij betreft, een van de grootste liefdes uit mijn leven. Niet de grootste. Dat was mijn ex dus. En dat was een Kroatische. En die liefde is voorbij. Maar mijn liefde voor het land en voor de sport en voor die knettergekke mensen daar is gebleven. Dus wat mij betreft spelen er zoveel mogelijk Kroaten in de Eredivisie. Ja, ja, ja. Als je maar kan hebben. En ik, de grote fascinatie. Ik vind het gewoon een heel erg leuk land. Maar van Jakov Medić had ik nog nooit gehoord. Hm. En dan bleek hij dus bij St. Pauli te spelen. Dus ik ben even gaan uitzoeken waar hij gespeeld heeft. Mm-hmm. Die man is dus, wordt in september 25, hè? Nooit opgehaald door wie dan ook. Schiet er een fantastische bal in vorige week. Hij heeft gespeeld bij NK Istra. Kennen jullie niet?
Nee.
Ik ken het stadion wel.
En?
Ja, dat is kleiner dan wat. En toen kwam hij niet aan spelen toe. Maar nu hebben we het, toen hij 20 was. Daar heeft hij gespeeld bij NK Lučko. Dat is derde niveau Kroatië. Lučko is bekend door zijn tolpoort. En dan heb je daaraan, dat ligt allemaal in de regio Zagreb. Daar heb je Vinogradar. Daar heeft hij ook gespeeld. Dat heeft nauwelijks een stadion. En die is dus...
Hoe is hij dan bij St. Pauli?
Nou ja, die is... Nee, die kwam eerst bij Nuremberg terecht. Daar kwam hij in de tweede terecht. En toen werd hij uitgeleend naar Wesen Wiesbaden. De derde niveau in Duitsland. Daar deed hij het redelijk. Toen was hij inmiddels al 2,23. Toen ging hij naar St. Pauli. Daar heeft hij in 2 jaar het aardig gedaan en 5 goals gemaakt. Maar in al die tijd niet opgepikt door wie dan ook daar. En nu opeens... Komt hij bij Ajax en moet en heeft ook in het Kroatië 1 interland in zijn hele jeugd bij Kroatië. Oh. En die is nu 25 en die schiet een bal fantastisch in en die werpt zich een paar keer voor spelen. En in alle wanhoop van de Ajaxide is die opeens een held geworden. Ook nadat hij een bal geweldig raakt. Dat gebeurt een paar keer in je carrière.
Het kwam ook ik wou net zeggen, ik denk niet dat hij dat doelpunt nog vaak maakt.
Hij komt over als een hele... In het interview dat hij gaf, komt hij over als een hele sympathieke, oprechte gozer. Die vond zo blij een is Kroaten, dat hij voor Ajax speelt.
Ja, ja maar dat snap ik nu ook wel. Als ik hoor hoe zijn carrière is verlopen, dan begrijp dit ik dat die jongen...
Maar dit is gevaarlijk voor ons. Want wordt straks Bessie 2.0. Maar ik dat ook als een blok voor
alleen,
Bessie
hij was niet zo duur.
En hij is niet de eerste verdediger. Dat is Schutalo.
Maar als je zag hoe die de bal verspeelde in de 16, ja, dat is de voorstopper van het vierde.
Kinderlijk.
Dat kan niet. Dus ik hoop dat hij het wordt. Ik vond het ook een leuke jongen. En wat mij betreft zoveel mogelijk Kroaten in de Nederlandse competitie. Maar jullie hebben nu je hoop gevestigd op de voormalige mandekker van Noordwijk.
Nee, niet onze hoop. Hij is achter Schutalo.
Schutalo, oké.
En we hebben Hato en we hebben de Antwerpse... Ja.
Hij is dan zeg maar Petrus, de discipel. En dan is Schutalo is dan echt Jezus. Okay,
ja. Avila is binnen, de linkse achter van FC Antwerpen.
Avila, de tatoeageman. Vet, oh hè? My tatoeageman. God.
Ja, heel
hij zit helemaal onder op zijn nek.
Is zijn nek, vind ik zo heftig.
Zijn broer Chimi, die is spits van Osasuna. En hij heeft dus zijn broer op zijn borst.
Portret?
Ja, gewoon het gezicht van zijn broer heeft die op zijn borst getatoeëerd.
Die van ons of die ander?
Die van ons.
Nee.
Die van ons heeft Jimmy op zijn borst, want zijn broer heeft zoveel voor hem betekend. Hij heeft 2 kinderen, hij is getrouwd. En hij, nou ja, die foto, volgens mij had Arco dat gedeeld op Twitter. Dat je hem nadat hij met Bokas kampioen is geworden, denk ik. Of de beker heeft gewonnen, dat hij daar zit met gouden ketting en een biertje en gewoon echt een soort van feestbeest.
Het is gewoon Anthony rare... keer 20.000 keer.
Ik hoop het, die zijn vrouw... Precies. Niet slaat.
Ja, wat een verhaal is dat ook weer. God, wat hebben we
vermeend, vermeend.
Maar we moeten ook heel eventjes AZ aanstippen, want die spelen ook gewoon goed.
AZ moet deze week ook spelen, toch? Tegen...
Oh, Europees, ja, zeker. Ja. Zeker, maar gewoon even nog terugkijken naar het Eredivisie weekend. Gewoon goed, toch?
Het zou je niet meer moeten verbazen, maar AZ weet gewoon elk jaar weer gewoon een goed elftal op de been te brengen.
Ja, nou ja, ze zijn zo vorige week tegen Go Ahead gewonnen en gisteren van RKC, nadat ze bij dus met 1-0 achter stonden, ja.
Hallo, en Excelsior hebben, Sparta.
Ja, maar ze hebben tegen een ploeg uit Andorra
was
uit 1-0, thuis 2-0. Dus
lag aan de hoogte, hoorde ik, hè, in Andorra.
Ja, dus...
Ja, maar uiteindelijk...
Ze winnen gewoon, toch?
Ja, ik denk ook niet dat AZ uiteindelijk kampioen wordt, of whatever. Maar voor de mogelijkheden die zo'n club heeft...
Nee, ik dacht dat ik ze moest beoordelen als titelkandidaat.
Nee, niet van mij in ieder geval.
Maar meer even terugblikkend op het Eredivisie weekend, toch? Wat ons opviel.
Ja.
Daarover gesproken, koning van de week. Dat is wel best wel een lastige, vind ik, als ik heel eerlijk ben. Het is niet iemand die er met kop en schouders bovenuit steekt. Al heeft Suze daar andere gedachten over.
Olay.
Bomati.
Spaanse...
Ja, maar we hoeven niet Nederlands te doen.
Oh, nee.
Nou, ik ben altijd heel erg wel van dat ik eigenlijk uit de Eredivisie wil. Omdat we daar vooral deze podcast over maken. Maar er wordt heel vaak, zoals vorige week, kwam volgens mij ook veel internationaal aan de orde. Maar roep vooral wat je wil. Bomati van het Spaanse elftal.
Ja, weet je. De beste speler van de Champions League heeft Spanje wereldkampioen gemaakt. Ja. ik ga er niet vaak meer noemen dit seizoen. Dus ik dus denk dat de ze nu wel verdiend heeft.
Ja. Dan denk ik Olga...
Carmona.
Carmona, ik wil zeggen Carmona. Olga Carmona.
En de vader was overleden. Heb je
net voor de finale.
Ja. Oh, wat ik weet niet wat ik daar nou van vind. Die is vrijdag al overleden. Ja. En de familie heeft... dat stilgehouden voor haar. Maar hij was al lang en ziek, hoor. Dus ze diende zich waarschijnlijk. En die familie is op zaterdag alsnog naar Australië gereisd. Ja. En toen dacht ik wel, oké, first things first misschien in het leven. Maar
holy shit, ze hebben het verzwegen voor de finale.
Ja.
En toen na de finale verteld.
Ik vond het ook een merkelijke keuze.
Ja.
Dat had ik echt niet. Ja, als ik iets groots had gehad in mijn leven, had ik dat echt niet gewild. Nee, dat mijn familie dat...
wel het idee dat het een beetje in overeenstemming was met haar wens.
Ik kan me voorstellen dat als je als iemand dus al terminaal is, dan ga je in scenario's denken. Dan ga je zeggen, als het gebeurt, dan.
Ja.
Dus ik hoop dat dat in overleg is.
Vrijdag naar zondag?
Ja, ik vind het ook heftig. Ja.
Okay, maar
dan is die ook een mooie,
ja.
Nog één keer haar naam?
Olga Carmona.
Carmona.
De aanvoerster van Real Madrid.
Ja. En van het Spaanse elftal. We kunnen niet een heel... want eigenlijk ben ik er ook wel voor... maar niet, ik zou het hele elftal eigenlijk dan wel willen. Want nu zitten wel weer twee verschillende spelers.
De speelsters, ja.
Dus misschien het hele elftal...
Ondanks de bond en de trainer.
Ondanks alles en alle soaps vooraf. En de achterlijke voorzitter. Dat je dan
mag dat voor één keer, Pelle?
We kijken even naar de baas. Toch? Of wil jij nog iets anders
op? Ik wil daar nog even wel aan toevoegen. Feit, los van een afkeer van Spanje. Maar ze zijn echt angstwekkend goed.
Ja. Ja.
Het echt... Sorry, dat moet ik even zeggen.
Maar als Berestein die twee kansen...
Ja, sure. Ja.
Ik bedoel, het hoort niet. Maar zo zie je maar dat ook de goeden...
toernooivoetbal
de besten kwetsbaar zijn.
Ja.
Dus... maar dat is bij Spanje altijd. Hè. Dat is gewoon, die zijn geweldig, maar... het is niet voor niks dat ze pas nu een keer een toernooi winnen. Of überhaupt ver komen
maar
op een
toernooi. Dit is pas hun derde
WK. Pas hun derde WK. Dus. Überhaupt dat ze erin zitten.
Het is ook wel mooi dat zowel de Japanse mannen als de Japanse vrouwen de Spanjaarden eronder weten te...
oh, dat is waar.
Onder de tuin weten te halen. Er is toch iets in dat Japanse spel waar die Spanjaarden niet mee om kunnen gaan.
Dus de Spaanse speelsters. Even specificeren. Dus niet alles daaromheen. De Spaanse speelsters, koninginnen of koningen van de week. Okay.
Alleen de speelsters.
Dan nog even vooruitkijken, want we hebben vooral achteruit gekeken.
Ja.
Rangers met heel veel bekende spitsen voor ons. Met Sam Lammers, met Dessers. En nog eentje volgens
Danilo.
Mij. Danilo.
Over spitsen gesproken trouwens.
Ja.
Echt even, ik moet het gewoon... kennen jullie Gino Cecilia nog? Ze wilde vorig jaar voor Herakles Almelo, heeft ook bij Roda gespeeld. Boomlange spits van Curaçao.
Ja.
Die dook opeens op in Praag bij Bohemians.
Okay.
Die speelt daar dus nu in de spits. hij speelt bij het Slovacio of zo, de tegenstander van Bohemians. En hij kwam het veld en ik dacht, wie is die man? Hij komt me zo bekend voor.
Jij zat er in dat stadion?
Ja, ik zat in
dat
stadion.
Jij was daar. Ik denk al, hoe kom je hier? Je moet wel even context geven, liefst.
Je had de VPN weer even aangeslingerd.
Ik dacht, wat gebeurt hier? Oké, jij was daar.
Ik was bij Bohemians om Tomáš Nesít te zien.
Ja.
Want die speelt daar. En de tegenstander was Slovacio. En daar kwam dus na de rust kwam opeens zo'n boomlange zwarte man, groot, breed, kwam het veld. En ik dacht, ik ken hem. En Sam zegt, dat is Cecilia. Die was vorig jaar bij Heracles. Kijken. Super grappig, maar hij was dus in de punt. En op een gegeven moment moest een van zijn medespelers, wilde hij de bal hebben. En hij kreeg die bal dus niet. En die schreeuwt over het hele van, paas die bal dan, kill. Wat gebeurt er? Het was echt geniaal. En daarna kreeg hij rood voor een elleboogstoot. Maar
hele bewogen wedstrijd had
30 minuten is Regina Cecilia gezien. Ik dacht, wauw.
Wat
top,
een
man.
Achtbaan.
Maar wat een leven ook. Hè. Je zit bij Heracles en dan ga je naar... dus niet bij Bohemians, maar bij de tegenstander van Bohemians. En zo is er een hele wereld, zeg je. Waren we daar maar ooit in verzeild geraakt, Frank?
Ja en nee.
Ergens in op het derde niveau in Tsjechië of zo. Of in Kroatië tegen Medic.
Kroatië, als je
altijd iets mogen voetballen.
Afwachten of je salaris krijgt.
Of in Duitsland, dan had je misschien met Medic gevoetbald.
Ja, maar liever Kroatië. Als jij over hoe je over dat land praat en over de mensen daar. En dus ook over het voetbal. Dan we gaan een keer... maar Rangers tegen PSV.
Een wedstrijd waar ik me op verheug.
Ik ook, want het is morgenavond. Dus dinsdagavond, hangt afhankelijk van wanneer je dit luistert. Het is ook lekker dat het dan weer echt gaat beginnen of zo.
Ja.
Los van de voorrondes allemaal conference.
En dit voelt als een echte Europese wedstrijd.
Er staat, zoals ik net heb gehoord, qua financiën heel veel op het spel.
Dat is leuk.
Noah Lang is ervoor gespaard, hè?
Ja. Dest mag zijn debuut meteen maken.
Ja.
Wat denken we?
Ja?
Nou, dat mag ik hopen. Toch?
Zal niet snel gaan.
Weet ik niet, hoor.
Nee. Van Aanholt is er ook nog. Niet? Oh, die is geblesseerd.
Oh, hij moet.
Oh, hij moet wel.
Nou. Maar gaat dat zo snel? Als je gekeurd bent, mag je dan gelijk al...
Ja, als je maar ingeschreven bent.
Ja, medisch toch ook?
En Jan Siemerink is daar nu de teammanager, dus het zal goed zijn gekomen.
Juist een kruisje.
Ja, jij mag beginnen.
Uit, hè, is het, ja. Ja. Oh, lekker in het stadion. Ik denk 1-2.
Het is ook echt heel moeilijk. Het is echt nergens op gebaseerd. We weten helemaal niet hoe Rangers het doen. PSV heeft 3 wedstrijden gedaan.
Maar waarschijnlijk weet Danielle wel hoe Rangers het doen.
Well.
Oh, in het Engels. Leuk. Ja, ja, ga door. Ga door.
Dat zou wel leuk. Zo BBC-analyse. Ja.
Well.
Nee, nee, ik heb letterlijk Rangers totaal niet opgezocht. Nee. En ze hebben gewoon echt veel mankracht ook verloren. Dat hebben we vorig seizoen gezien.
Maar ook 3 spitsen.
Fair enough. Maar ze spelen thuis. En dat gaat echt het verschil maken. Ja. Dus ik denk dat dit een hele wervelende, spannende, per ongeluk goal, misschien nog een eigen goal van Dest 2-2 wordt.
Mooi. 2-2 schrijven we op Wessel.
0-3.
Ah,
0-3 voor PSV.
Ja, ik ben een enorme fan van Bosch voetbal.
Ja.
Niet van Bosch beleid. Bosbal. Maar van Bosch voetbal, wat Ajax ook zo vaak presteerde onder Bosch en later ook onder Ten Hag. Al heel gauw 1-0 voorkomen. Bijvoorbeeld binnen een paar minuten. Dus durven voetballen. Ik hou zo enorm van trainers die durven voetballen. Die hun spelers laten voetballen. En als je tegen Rangers, je bent kwalitatief beter, gauw scoort, ja, dan is het gebeurd. En dan kunnen al die fijne voetballers van PSV, zoals Bakayoko en Lang, en die kunnen dan gaan voetballen. Veerman en zo.
Lang is er niet bij, hè, waarschijnlijk.
Ja, is dat zeker.
Die is gespaard van het weekend.
Hij was licht geblesseerd.
Hij zou zowel die wedstrijd missen als Rangers, werd eerder gezegd. Maar misschien is hij er wel weer.
Pellen?
Ik begrijp dat hij... Nou ja, dat zijn van die blessures waar je het op de dag waarschijnlijk moet bekijken.
Nou ja,
maar,
dat is het. Ja, maar als dat hij, ja, dan
ik
wordt
zie
het
Noah Lang ook echt wel voor aan om te eisen dat hij in elk geval minuten kan
Want
maken.
Want dit wil hij natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Die wil
een grotere podium. Ondanks mijn positieve kijk op het leven altijd en alles, denk ik dat het een hele... Ook omdat we ons er zo op verheugen, dat het echt 1-1 wordt. Sam Lammers scoort tegen zijn oude ploeg, denk ik. En dan scoort Lang inderdaad nog wel de 1-1. Dat bloedt het zo langzaam dood vanaf de 60ste minuut.
En dan thuis?
Gaan we erop en erover als Nederlanders.
Het wordt sowieso een leuke week qua Europees voetbal. Sowieso... Twente tegen...
Ja, Fenerbahce.
Oh my god.
Tadic en Szymanski.
Ja, dat is
Tadic terug op het oude nest ook natuurlijk.
Ja. Oh ja.
Dat is ook leuk. Ja. Het wordt dankzij het voetbal sowieso een mooie week. Dankjewel voor het luisteren. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.